op het heilige gras van Wimbledon wordt er nog volop om gestreden, maar Max Verstappen heeft zijn eerste Grand Slam alvast te pakken. Voor de derde race op rij was het raak voor de Limburger, die nu opeens 32 punten losstaat in de WK-strijd. In de Formule 1-podcast van motorsport.com Nederland gaan we terugblikken op de Grand Prix van Oostenrijk. Dat doen we deze week met Mike Mulder en Mark Bremer. En mijn naam is Koen Sneakers. Heb je zelf een vraag voor het panel? Stuur hem dan in via nl.info@motorsport.com. Allereerst even een korte openingsvraag, mannen. Mike, was de tijdstraf van Lando Norris terecht?
Nee.
Mark, waren de tijdstraffen voor Sergio Perez terecht?
Nee.
Oké, nou mooi. Daar gaan we het straks nog verder over hebben. Laten we eerst even beginnen met de overwinning van Max Verstappen. Je moest aanwezig zijn op de Red Bull Ring om de Red Bull veel te zien. Want Mike, het was een dominante race en er kwam niet heel veel in beeld, hè?
Nee, we hebben meer naar de duels erachter gekeken. En dit was een beetje een overwinning zoals Max Verstappen hem voor de komende jaren graag wil. Wegrijden en eigenlijk ook zoals vorige week, stiermarken. Aan het einde zien we wel weer iedereen terug op het podium. Dan kijken we wel eens achterom wie er nog meer is meegegaan. Maar dat publiek, dat was toch echt fantastisch. Ik bedoel, we hebben een saaie race gezien misschien, maar we hebben wel een volle bak gezien. En wat een fantastisch gezicht. Echt briljant.
Je ziet ook wel dat die energie er weer is, hè? Na zo'n lange tijd zonder, ja. Zonder publiek. Ondanks, kijk, een voetbalwedstrijd wordt leuker met publiek erbij, maar een Formule 1 race, dat zag je nu toch wel. Het heeft toch wel iets extra's, vind ik.
Ik zie vooral ook heel veel positieve reacties uit het buitenland.
Ja,
ja, absoluut.
Bijvoorbeeld heel veel Britten die bijvoorbeeld zeggen van, ik moet echt naar Zandvoort, want dat wordt helemaal fantastisch.
Ja, dat is mooi weg, want die kaarten zijn al weg. En de mooiste reactie was natuurlijk van Lando Norris, hè? Dat vond ik echt geweldig, die zei afloop. Alle fans in het oranje bedankt dat jullie McLaren hebben gesupport. Echt fantastisch.
Ja, die grap die is al 16 keer gemaakt.
Ja, maar zeker, maar hij blijft leuk inderdaad. Echt gek. Ja.
Precies. Max Verstappen had vorige week aangekondigd van veel dominanter dan dit gaat het waarschijnlijk niet zijn. Nou, dat werd het uiteindelijk wel. We hebben een vraag binnengekregen van Jurgen Tiemersma. En die vraagt, was de zegen van Max niet een beetje geflatteerd? Want dat kwam natuurlijk voor een deel omdat Lando Norris de beide Mercedes lekker ophield aan het begin van de race. En aan het eind van de race had Lewis Hamilton wat schade aan zijn auto.
Ik had niet het idee dat Mercedes deze keer wel de snelheid had om Max te pakken, zeg maar. Geflatteerd. Het was misschien afgetekender dan dat het had kunnen zijn. Maar ik denk wel dat Max hem nog steeds gewonnen had. Dat lijkt me duidelijk.
Het ging gewoon op zaterdag al mis, hè, bij de wereldkampioen.
Ja, en kijk, als je de kwalificatie niet goed doet, dan is het zelfs op een baan waar je knap kunt inhalen, gewoon verdomd lastig om dan nog terug te komen. Het zit even niet mee voor Mercedes en ze gaan er nog een hele kluif aan krijgen om terug te komen, denk ik.
Ja, goed dat je het zegt, want daar hebben we een vraag over binnengekregen van Nadia te Praag. En die zegt, ja, Max staat nu 32 punten los. Als die Baku, waar hij eigenlijk gewoon had moeten winnen, dan had hij 5 races op rij gewonnen. Hoe belangrijk wordt Silverstone voor het team van Mercedes? Want de dominantie van Max is momenteel wel heel erg groot, hè?
Ja, op bepaalde circuits. Ik bedoel, kijk, je moet niet vergeten dat Mercedes van tevoren had aangekondigd al dat ze het niet gingen redden op de Red Bull Ring. Dat het niet hun circuit was. En dat is gewoon damage control geweest. Dus minder punten daar gehaald. Ik denk dat ze achteraf redelijk tevreden waren met die tweede en een vierde plaats. Het had natuurlijk gewoon tweede en derde plaats kunnen worden. Hamilton zelf had natuurlijk weer voor gekozen om liever tweede te zijn dan vierde. Want in het coureurskampioenschap zat er flink achter inderdaad. Maar laten we ook niet vergeten dat Perez het ook niet al te best deed. Die had gewoon, ondanks die enorme actie op Norris, had hij gewoon verder naar voren moeten rijden. Die had gewoon tweede moeten finishen op de Red Bull Ring. Dat Red Bull in de constructeurstand nog verder uitgelopen. Dus dat gezegd hebbende, denk ik dat zeker gezien Silverstone toch meer een circuit is voor Mercedes. Red Bull heeft heel erg die mechanische grip. Dus die komen in langzame bochten veel sneller weg dan Mercedes. Die langzame bochten zijn natuurlijk een stuk minder in Silverstone. Dus daar komt het meer op downforce en snelheid aan. En ik heb het idee dat Mercedes dat wat dat betreft wat dichterbij zit bij Red Bull dan een week of wat geleden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Mercedes goed voor de dag kan komen op Silverstone. En dat het toch helemaal niet gebeurd is hoor dit seizoen. Ik denk dat het heel erg per race, per circuit gaat afhangen wie er wereldkampioen wordt.
Je begon je antwoord met de Red Bull Ring was niet echt een Mercedes-circuit.
Nee.
Draait even om. Ik heb het idee dat er niet echt meer een circuit bij is wat geen Red Bull-circuit meer is.
Nou ja, Silverstone is maar de vraag.
Max Verstappen heeft dit jaar 5 races gewonnen. Ja. Baku had hij eigenlijk ook moeten winnen. Dan had hij 6 races gewonnen.
Ja.
En die overige 3 races is hij 2e geworden.
Ja, Hamilton had eigenlijk ook Baku moeten winnen na het uitvallen van Verstappen. En heeft hem ook niet gewonnen. Ja. En dat had 25 punten gescheeld. En dan was...
Nee, maar ik heb het over puur snelheid dan zeer.
Ja, nou, dat weet ik niet. Dat kan ik moeilijk beoordelen. Het ligt ook maar helemaal aan wat voor circuits we nog krijgen. We zullen het ongetwijfeld straks gaan hebben over Australië dat geschrapt is. Daar komt een vervangend circuit voor in de plaats. Zeg het maar. Als daar in de plaats voor terugkomt de Red Bull Ring, wat ik niet verwacht, want het is november dan. Maar stel dat daar een circuit terugkomt dat Mercedes misschien beter ligt. Ja, dan heb je kans dat daar Red Bull punten gaat verliezen. Ik denk dat het echt heel erg afhankelijk is van welk circuit en welk team zijn auto het beste optimaliseert voor elk circuit aan zich. En daarbij spelen, dat is ook belangrijk om te zeggen, het werk in de simulatoren speelt daar ook een hele belangrijke rol bij. Alex Albon zit echt dag en nacht in die simulator in Milton Keynes. En je ziet nu dat zelfs Lewis Hamilton...
Arme jongen.
Ja, inderdaad, ja. als hij daar niet zit, dan zit hij in de DTM te klooien. Maar goed, en je ziet nu zelfs dat Lewis Hamilton zelfs denkt van... Oei, we moeten gewoon ook wat doen. En die gaat zelfs nu in de simulator zitten, wat hij in het verleden nooit deed. Dus ik denk dat het... we hebben allemaal gezien dat het heel erg dicht bij elkaar komt. Maar dat het nog geen gelopen race is. En Mercedes zal het de eer te na zijn om de handdoek in de ring te gooien. Dat komt ook nog eens bij. Toto Wolff is een winnaar. Lewis Hamilton is een winnaar. En die zullen er alles aan doen om dat kampioenschap binnen te halen.
In hoeverre is het ook gewoon de focus op 2022?
Ja, denk ik ook. Ik denk wel dat er in zekere zin mee te maken heeft. Kijk, Mercedes komt nog met een update in Silverstone. Valtteri Bottas zei dit weekend dat kan wel eens het laatste zijn wat er aankomt. En ik heb niet het idee dat ze bij Red Bull al zeggen van nou, we doen een tikkie terug. Ze gaan voorlopig gewoon nog even door. En om ook maar zeker te zijn om die titel binnen te halen. Dus ja,
maar daar zit wel
dat kan ook een factor worden.
Ja, maar daar zit ook wel meteen het gevaar in wat Red Bull elk jaar heeft. Dat zij, dat zij altijd maar door blijven gaan met het doorontwikkelen van de huidige auto en vergeten, tussen aanhalingstekens, dat er ook nog een volgend jaar is. Ik vind het helemaal niet zo heel erg dom van Mercedes dat ze gaan zeggen, we gaan binnenkort al ons geld en focus en tijd en energie steken in de auto van 2022, want die kunnen we niet zomaar laten gaan. Ik bedoel, het is belangrijker om de komende 5 jaar een auto te hebben die vanaf 2022 kampioen kan worden, dan dat we nu deze ene titel nog binnenhalen. En wat dat betreft is dat heel slim van Mercedes. Het biedt Red Bull nu wel een kans, denk ik. Alleen, bij Red Bull moeten ze ook niet tot en met september, oktober, november doorgaan met de ontwikkeling van deze auto. Want dan schiet de auto van volgend jaar erbij in en staat Verstappen volgend jaar met lege handen.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Al denk ik wel dat bij Red Bull het vertrouwen dermate hoog is dat ze niet bang zijn voor een zeepert op dat vlak. En dat is tegelijkertijd wel een beetje het gevaar natuurlijk.
Het is wel wat ze de afgelopen 5, 6 jaar, 7 jaar hebben meegemaakt natuurlijk. Ik bedoel, ze zijn altijd vrij lang doorgegaan met de ontwikkeling in het seizoen. Terwijl Mercedes altijd al in juli, augustus heeft besloten, dit is klaar voor dit jaar, we gaan alvast naar volgend jaar kijken. Dat kon Mercedes in het verleden doen, omdat ze altijd al die voorsprong hadden in het kampioenschap in juli, augustus. Nu kunnen ze dat niet doen, maar nu hebben ze dan eigenlijk voor hun geld gekozen misschien en gezegd, oké, jongens, dan maar niet dit jaar, dan maar volgend jaar weer.
Om Mercedes even af te sluiten. Lewis Hamilton heeft afgelopen weekend zijn handtekening gezet onder een nieuw contract voor 2 jaar. Volgens mij die contractverlenging, die komt niet als een hele grote verrassing. Maar het tijdstip dat het nu al aangekondigd werd, voor mij wel een beetje. Ben ik dan de enige?
Nee, dat verraste mij ook wel enigszins. Het PR-praatje in het persbericht dat het dan gaat om de focus op de titel. Ja, dat weet ik niet hoor. Maar ik bedoel, een week eerder speelden ze nog van... ja, we moeten nog op tafel en de details en dit en dat. Dus ja, in die zin kan het ook gewoon PR-praat zijn. Maar ik denk wel dat Hamilton al zijn aandacht nodig heeft nu voor die titelstrijd. Ongeacht wat er gaande zou zijn. En ik denk ook dat er aan de andere kant van de pitbox wat dat betreft wel snel duidelijkheid moet komen. Want Valtteri Bottas rijdt toch niet helemaal vrij van druk, heb ik het idee op dit moment.
Ja, komen we bij een vraag van een Damian van Hovig. Die merkt vooral heel veel hosanna voor George Russell, ook weer na afgelopen weekend. Ja, volgens mij vrijwel iedereen wil George Russell in die auto zien. Damian die zegt, ja, waarom moet Bottas daar eigenlijk weg? Want hij is eigenlijk een prima tweede rijder.
Ik ben het helemaal met Damian eens. Het is geen populaire mening, maar hoe het ook werd of keert, met Valtteri Bottas zijn ze de afgelopen jaren eerste geworden in het kampioenschap. En dat is wat Mercedes wil worden. Ze willen die constructeurstitel. Natuurlijk wil Lewis Hamilton ook die coureurstitel. Die wil graag ook voor zijn eigen succes gaan. En daar heeft hij min of meer ook wel een goede tweede coureur bij nodig. Maar wel een goede tweede coureur die achter hem blijft en de rest afhoudt. En niet een goede tweede coureur die hem het leven zuur gaat maken. En hoe het ook bent of keert, George Russell is een aardige kerel. Ik heb een paar keer met hem gesproken, prima jongen. Alleen die gaat het Lewis Hamilton wel heel erg moeilijk maken. En wil Lewis Hamilton dat? En wil Mercedes dat? Willen die weer een oorlog in de garage hebben zoals ze met Nico Rosberg hebben gehad? Ik denk het niet. En het probleem daarbij is dat George Russell natuurlijk een Mercedes junior is. En bij Williams aan het einde van zijn contract loopt. En ze hem niks anders kunnen aanbieden. Dat is het probleem. Ze kunnen hem niet stallen bij Aston Martin waar ze Mercedes motoren hebben. Ze kunnen hem niet stallen bij McLaren waar ze Mercedes motoren hebben. Dus het enige wat overblijft is hem in die Williams te laten zitten. Of hem inderdaad te promoveren naar Mercedes zelf. Maar ja, ik zit al voor me.
Ik zie het trouwens niet echt zitten dat Russell nog langer bij Williams blijft, hoor.
Nee, dat heb ik niet.
Jos Capito die zei een paar weken terug van ja, volgens mij is Russell prima tevreden als hij hier nog een paar jaar moet rijden. Nou, weet ik niet wat voor signalen hij intern bij Williams geeft, maar ik heb toch echt het idee dat de jongen om overwinningen mee wil doen. En
tuurlijk
niet elk weekend om P9 met Fernando Alonso vechten, wat P10 of P11 wordt. Ja, het is toch... Kijk, iedereen wil het hoogste en Russell zeker. En Russell heeft behoorlijk wat in zijn mars. Maar goed, hij moet het nog laten zien. Aan de andere kant denk ik wel dat Bottas wel een beetje zijn laatste kans bij Mercedes gehad heeft, hoor. Ten eerste, het is een beetje een grijze muis. Nu zegt dat niets over hoe hard hij kan racen. Maar we hebben ook wel gezien dat hij eigenlijk nooit toegegeven heeft dat hij de ideale tweede man is. Het is altijd, ik wil ook wereldkampioen worden of ik wil ook mijn best doen.
Ik ben het niet met je eens, Mark. Hij is echt de ideale tweede man. Natuurlijk sput
ja,
hij af.
Hij is ook de ideale tweede man.
Ja, precies. Ja,
maar daar ben ik ook met je eens.
Ja, precies. Dus dan is er toch geen enkele reden voor Mercedes om te zeggen, wij gaan nu de ideale tweede man eruit gooien en een ideale opvolger van Hamilton al binnenhalen, terwijl Hamilton zelf nog niet weg is. En daarom, als we even teruggaan naar de contractverlenging van Hamilton, wat mij het meest verbaast is dat hij voor 2 jaar heeft getekend. En niet zoals de afgelopen jaren, ja, voor maar 1 jaar. Ik had verwacht, ze geven hem een contract voor 1 jaar erbij, 2022. Ze halen dan Russell binnen in dat jaar om vast te wennen aan het team. En vanaf 2023 gunnen ze Russell de eerste plaats binnen dat team en kan Hamilton op zoek gaan naar wat anders, of afscheid nemen, of wat anders gaan doen. Misschien iets in de mode of zo. Maar ze hebben dus nu Hamilton voor 2 jaar vastgelegd binnen dat team. En dat betekent eigenlijk dat ze voor de komende 2 jaar, in mijn optiek, Russell geen plaats kunnen bieden binnen dat team.
Nee, nou ja, ik vind het een interessante discussie inderdaad. Weet je, ik ben wel gewoon zo van, laat het nu ook maar gebeuren. Zet Russell maar in die auto. Nee, ik denk dat
volledig
de neutrale kijker, hè? Ik noem het de neutrale kijker, die wil dat. En die wil ook strijd bij Mercedes. En die wil gewoon de beste coureurs in de beste auto.
Nou ja, zolang Russell punten afsnoet bij Hamilton ten faveur van Verstappen, vind ik het alleen maar prima natuurlijk. Ik bedoel,
de beste manier om punten af te snoepen van de concurrentie is door een race te winnen.
Ja.
Laat ik het even omdraaien. Wie zien jullie dan eerder in staat om een race te winnen? Is dat Valtteri Bottas of George Russell?
Nou, in zoverre punten afsnoepen kun je ook door een tweede plaats te pakken. En wat de afgelopen jaren natuurlijk Bottas heel goed heeft gedaan, is de rest van het veld, onder andere Verstappen, afschermen van Hamilton, die races kon winnen. Ik bedoel, als je kijkt naar hoeveel races Bottas heeft gewonnen in de afgelopen 5 jaar bij Mercedes, op 1 hand te tellen. Nou, 2 handen geloof ik. Is 8 of 9 of zo, denk ik. Dus wat dat betreft was Bottas, en dat is ideaal voor een tweede coureur, natuurlijk prima om de rest af te houden.
Maar dat is in het scenario wanneer je zelf over de snelste auto beschikt.
Ja.
En nu, tenminste dit jaar, ik weet niet of dat volgend jaar nog zo is, maar precies, nu zit je in het scenario dat Red Bull de snelste auto heeft en moet jij gewoon vol in aanval.
Ja. En dit jaar.
En ik vind Valtteri Bottas daar niet de perfecte coureur voor.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is ook dit jaar inderdaad, is die een aanfluiting. Als je puur op dit jaar afserveert of afrekent, dan kun je zeggen, Bottas, daar is het gat van de deur wegwezen.
Hij heeft ook veel pech gehad. Kijk, volgens mij staat hij nu nog steeds vijfde of zo in het WK.
Nog steeds vijfde met een Mercedes.
Ongelukkige uitvalbeurt gehad.
Nee, maar goed, kijk, als je puur naar dit jaar kijkt, zou je tot de conclusie kunnen komen dat hij niet goed zijn werk doet binnen het team door de rest af te houden enzovoort. Dat heeft ook te maken met het feit dat Mercedes niet meer zo dominant is als in de voorgaande jaren. Maar ik denk, we hebben het net over gehad, dat Mercedes al heel erg vroeg zijn aandacht verlegt naar volgend jaar. Dus ik denk dat volgend jaar Mercedes met een hele snelle auto uit de hoge hoed komt. Ja, wil je dan met eventueel een nieuwe dominante auto, want dat weten we dus niet, maar stel dat die auto dominant is volgend jaar, wil je daar dan ook 2 dominante coureurs in hebben? Ja, ik weet het niet hoor, het lijkt me niet handig. En wat dat betreft weet ik ook niet wat Lewis Hamilton wil, want die zit ondertussen wel George Russell allerlei complimentjes te geven, maar ik heb niet het idee dat die in de paddock elkaar nou een blik waardig gunnen.
Nou, die complimentjes die kwamen vooral van Fernando Alonso.
Ja, dat was ook mooi. Hè. Ja, god. Dat is ook echt, sorry, dat is ook een watje geworden, zeg. Kom op nou. Je gaat iemand voorbij, kill, klaar. Ga je niet achteraf zeggen ik had zo'n moeite om Russell in te halen. Toe dan toch.
Ja, maar onder de streep, hij heeft hem wel ingehaald. Ja, dat is het belangrijkste.
Daar gaat
het
erom.
Kijk, en op de baan is Fernando volgens mij nog steeds een killer. En dan doet hij na de pers, na de race voor de pers, misschien ook een beetje gespeeld.
Ja, wat dat betreft is hij wat ouder en rustig geworden. Ja. Vroeger was had hij gezegd van, excuseer me, rob me op. Maar ja,
complimenten ook van Lewis Hamilton aan het adres van Lando Norris, die lang klem zat achter de Brit. De Brit werd uiteindelijk derde, mede door een tijdstraf van 5 seconden. Ja, dan zijn we toch aangekomen bij, ik denk het voornaamste gespreksonderwerp na de race afgelopen weekend, de vele tijdstraffen. Ja, jullie zeiden aan het begin van deze aflevering al, beide onterecht. Verklaar uw nader.
Ik hoef het eigenlijk niet te verklaren. Ik hoef alleen maar een citaat van Andreas Seidel te produceren. En dat was: als je het vanaf de buitenkant probeert, dan weet je dat je de gebeten hond bent. En dan weet je ook dat je kwetsbaar bent. Je gaat niet buitenom inhalen als je weet dat het te riskant is. Heel simpel. Leclerc deed het. Perez gebeurde het, dus ja, weet je, dan neem je gewoon risico en dan stel je jezelf kwetsbaar op, om het zo maar te zeggen. En dan, als het dan misgaat, ja, dan betaal je daar een prijs voor. Als het goed gaat, dan ben je natuurlijk de held van de dag. En over helden gesproken, ik had wel het idee dat Perez zich een beetje wilde gedragen als een held zondag. Vooral bij die eerste actie met Norris, want weet je, het was gewoon niet nodig. En dat is makkelijk praten vanaf mijn luie stoel. Maar het was gewoon niet nodig om daar op dat punt al in te halen. Hij had genoeg snelheid om het met de DRS te doen op een van de rechte stukken. Dus ja, dit was eigenlijk het eerste momentje van Perez dit jaar dat ik dacht van, dit is niet zo heel denderend wat je hier laat zien.
Oh, was dat afgelopen weekend pas voor het eerst? Oké.
Okay. Ja. Nou ja. Nee, race technisch, zeg maar.
Oké. Okay. Ja, maar vooral ook het feit. Op dat moment reed hij voor twee Mercedes'en.
Ja, precies.
Max Verstappen reed vooraan. Volgens mij de taak van Sergio Perez op dat moment was vooral om die beide Mercedes'en achter zich te houden.
Ja. Nee, dat ook. Absoluut.
Nee, ze zullen hem ongetwijfeld van tevoren hebben gebriefd en gezegd van oké, Sergio, je rijdt achter Norris en Verstappen. Hou inderdaad die Mercedes'en achter je. Niet ga zo snel mogelijk Norris voorbij om achter Verstappen te zitten en daar het blok te vormen. Het was geen domme actie, het was een gewaagde actie buitenom. Kijk, Norris zat daar en die is ook bezig met een snelle bocht te rijden. Die kan moeilijk op zijn rem gaan staan daar. Tenminste, hij kan wel zeggen, ik ga op mijn rem staan en meneer Perez, gaat u alstublieft voor vanaf links. Maar zo werkt het nu. Het is wel racen, het is autosport, het is de snelste en degene met de grootste ballen, die wint gewoon. Kijk, op het moment dat hij echt zijn stuur helemaal naar links beweegt en Perez in de wielen rijdt, dan zou ik je zeggen van, kom jongen, hier heb je een straf voor. En ook nog eens twee strafpunten, vergeet het ook niet. Hij heeft nog twee strafpunten gekregen en mist mogelijk binnenkort een race voor dit incidentje. Ja, dat denk ik bij mezelf, hou het toch op man. Het is wel echt heel erg matennaaierij dit, of heel erg gemierenneuk.
Sowieso die straffen. Je wordt er toch een beetje moe van dat je 6 of 7 investigations hebt tijdens een race. Dat is toch allemaal wel. Ja, het gaat wel. Weet je, ik snap dat de belangen gigantisch zijn. En ook dat er best wel wat op het spel staat. En dat een reglement ook goed geschreven moet zijn. Maar dit soort dingen, kom op zeg.
Dit is dus een van de redenen waarom ik IndyCar zo mooi vind.
Ja, nou ja.
Als je voor zo'n actie daar gaat roepen om een tijdstraf, ja, dan word je volgens mij vierkant uitgelachen.
Ja, dan ga je in een dwangbuisje naar een inrichting in de buurt. Ja, klopt.
Maar dan denk ik ook van ja, willen we dan weer afwachten totdat hij er een rondje later met DRS voorbij cruist?
Ja, nou ja, dan
ga ik wel even op een viaductje boven de A2 staan en zie ik net zijn wilactie op zondag.
Nee, klopt.
Er is nu dus een discussie om het hele strafpuntensysteem weer te wijzigen. Is dat terecht?
Ja, maar goed. Nee.
Ja, maar wat we ook even rekening mee moeten houden. Het Formule 1 seizoen van vorig jaar is pas rond deze tijd begonnen. En vervolgens hebben we toen, hoeveel waren het er? 17 races gehad. Mm-hmm. We hebben er nu alweer 9 races gehad. Het komt er natuurlijk ook van deel door dat een aantal, aantal coureurs nu zoveel strafpunten hebben. Omdat we in een jaar tijd, wat zijn het, 26 races hebben gehad.
Klopt.
Ja, nee, dat is waar. En dat zou in zekere zin ook wel tot een vorm van coulance kunnen leiden, vind ik.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook wel F1 eigen om elke keer als er iets geconstateerd wordt wat niet helemaal 100% is, om te zeggen van nou jongens, we gaan het helemaal anders doen.
Ja.
Dat slaat ook nergens op.
Kijk, Michael Masi zegt ook heel terecht, jongens, we hebben vorig jaar hier een overleg over gehad over het strafpuntensysteem en alle teambazen gingen akkoord met het huidige systeem. Dan moet je maar een klacht indienen. Dan moet je maar, op het moment dat we daarover praten, moet je zeggen van jongens, we zijn het er niet mee eens, we gaan het anders doen. Dat is niet gebeurd. Eind vorig jaar. En dus zit je met dit systeem. Ja, dat voor sommige coureurs minder goed uitpakt, dat is dan jammer. En zeker in het geval van Lando Norris, die denk ik onze aller sympathie heeft. Maar het is wel wat het is.
Nou ja, en dan zou je ook nog kunnen kijken of je voor zo'n milde actie twee strafpunten zou moeten geven. Kijk, dat is wel een ding, vind ik.
Ja, wat mij betreft hoeft niet elke overtreding, als het überhaupt al een overtreding is, bestraft te worden met strafpunten.
Nee, kijk, want dan zou je op een voetbalveld elke overtreding bestraffen met geel. Ja. Ja, weet je, dat slaat nergens op. Ja.
Kijk, die actie van Kimi Räikkönen aan het einde, dat je daar strafpunten voor uitdeelt, snap ik nog.
Mm-hmm.
Verdedigende actie van Lando Norris, ja, wat mijns inziens sowieso geen overtreding was, ja, daar hoef je niet per se twee strafpunten voor uit te delen.
Maar nou heeft Kimi Räikkönen ook twee strafpunten gekregen op zijn licentie. Evenveel als Norris voor het gaatje met Perez. Dat is natuurlijk absurd. Terwijl Räikkönen gewoon Vettel eraf katapulteert en bijna doodrijdt. Zijn oude vriend.
Ja.
raken er dingen niet over uitgepraat, het hele strafpunt.
Nee.
Waar we voorlopig ook nog niet over zijn uitgepraat, is het hele de motorenkwestie vanaf 2025. Afgelopen zaterdag hebben de huidige fabrikanten en Porsche en Audi met de Formule 1-bazen daarover gepraat. Over de nieuwe motorformule die vanaf 2025 in het leven moet worden geroepen. We hebben daar afgelopen weekend al een vraag van binnen gekregen van Lex van der Velde. Die vraagt of uit het overleg nog iets productiefs is voortgekomen. Nou, zo snel zal het allemaal niet gaan. Maar Mike, Toto Wolff en Christian Horner hebben er wel het nodige over laten weten. Hè?
Ja, er was maandag een conferentie in Monaco natuurlijk, want dat doe je daar. Hè, met Jean Todt, de FIA Pre-6. Heel gezellig, onder het genot waarschijnlijk van een lekker hapje en drankje. Was er een FIA-conferentie in Monaco en daar heeft Toto Wolff zijn visie gegeven op dat motorreglement. En hij heeft ook een heel klein snippet vrijgegeven over wat er besproken is. En dat ligt natuurlijk ook een beetje in lijn wat de teams zelf willen. Mercedes wil heel graag met de huidige configuratie van motoren door. Want ja, anders gooi je daar geld weg natuurlijk. Alleen de component hybride moet groter worden. Dat betekent gewoon wel dat er verbrandingsmotoren blijven bestaan met synthetische brandstoffen. Alleen de kinetische component erin, het systeem dat kinetische energie omzet in vermogen, moet veel groter worden in die motoren. En dat is eigenlijk wat Mercedes het liefst wil zien. Het zal wel ongeveer die richting opgaan, denk ik inderdaad. Want op dit moment zijn die motoren veel te duur. En veel te moeilijk.
Complex.
Veel te complex inderdaad. En dat is de ene component die je eruit haalt, is die MGUH. Dat is echt een hele lastige component in die auto, die gewoon veel te complex is en heel erg duur is om te ontwikkelen. En die gaan ze er dan waarschijnlijk uithalen, zodat er alleen nog maar een verbrandingsmotor overblijft met een MGUK, die kinetische energie omzet in vermogen. En dat is dan goedkoper te bouwen. Dat is een beetje de denkrichting die Mercedes op wil, eigenlijk.
Ga je een beetje terug in de tijd, hè? Met het CURS system.
Ja, inderdaad. Klopt. Ja, inderdaad.
En ook een beetje, gaan ze ook een beetje kijken naar Amerika. Want in de IndyCars gaan ze het ook invoeren.
Ja, klopt inderdaad.
Volgens mij 2,4 liter motoren met een CURS systeem.
Ja, met Honda toch?
Honda en Chevrolet, ja, inderdaad.
Precies.
En ze zeggen dat er mogelijk nog een derde fabrikant bij komt.
Ja, maar grappig dat Honda.
Hoe lang gaat die discussie al, Koen, dat er een derde bij komt?
Ja, die is inderdaad al jaren bezig.
Ja, precies.
Ferrari heeft daar nog een tijdje mee geflirt. Uiteindelijk hebben zij gekozen voor een hypercar-programma. Ja. En volgens mij zijn nu meerdere teams, meerdere fabrikanten die kiezen voor een LMDH of een hypercar-avontuur. Ja. Wat daar overigens ook wel niet heel erg ver vandaan zit. Dus misschien is het voor een aantal fabrikanten, zeker voor een Ferrari, nog wel te combineren zelfs.
Ja, dat zou het wel interessant kunnen maken.
Maar de basis blijft natuurlijk gewoon die verbrandingsmotor. Weliswaar met synthetische brandstoffen, dus de benzine en de speciale benzine die ze nu gebruiken, gaat er dan uit. En dan willen ze toe naar synthetische brandstoffen. Maar die verbrandingsmotor blijft gewoon de basis. En Horner heeft er ook al iets over gezegd van Red Bull. Die moeten natuurlijk helemaal zelf het gaan ontwikkelen. Die hebben de komende jaren nog de mazzel dat ze met Honda dat project kunnen voortzetten. Maar die moeten vanaf 2025, 2026, moeten ze ook een eigen motor gaan bouwen. En die zegt heel nadrukkelijk van ja, waar het ons echt om gaat, is de emotie. Is het geluid, is het lawaai en het pure geweld van die motoren, dat moet echt gewoon bovenaan komen te staan. Nou ja, dat is op zich natuurlijk een hele goede uitleg van het hele verhaal. Formule 1 draait om geluid, om lawaai, om herrie en ook een beetje om stinkend rubber en benzine, maar dat laatste mag niet meer dan. Goed.
Ik vind het vooral een beetje populistisch gelul hoor, van Horner. Hij zegt precies wat Jan, hoe noem je dat? Jan in de straat wil horen, zeg maar.
Nee, maar dat is ook logisch. Het is niet zozeer wat Jan in de straat wil horen. Het is wat. Kijk, Red Bull komt er vanuit een blanco vel in. Dus die kunnen zeggen van we moeten het publiek aanspreken. Mercedes kan dat iets minder makkelijk doen, want die komen vanuit iets wat ze de afgelopen 7 jaar miljarden in hebben gestoken en die het liefst dat willen voortzetten, inderdaad. Dus dat is een hele andere aanvliegroute die ze hebben. Waarbij Mercedes trouwens ook gewoon wel zegt, we moeten de mensen aanspreken. Hè. Toto Wolff heeft daar in Monaco ook gezegd van ja, we moeten een groter, breder, jonger publiek aanspreken. Dus we moeten ook inzetten op high-tech. We moeten ook inzetten op duurzaamheid. Dat soort zaken. Maar we mogen niet het oog verliezen dat we Formule 1 zijn. En dat we ook die motor en ook die kracht willen laten zien. Dus wat dat betreft zitten ze daar niet zo heel erg veel uit elkaar. Maar de aanvliegroute is compleet anders natuurlijk. Het is ook logisch dat iedereen natuurlijk op dit moment nog vanuit zijn eigen straatje aan het praten is. En,
ja.
en langzaam komen ze dan in de loop van de komende maanden. En als er ook weer een antwoord op de vraag die gesteld wordt, is er al iets concreets uitgekomen? Nee, dat is het natuurlijk nog lang niet. Want zeker een motorreglement is iets dat natuurlijk gewoon best wel lang gaat duren voordat het klaar is. Eerst moet iedereen zijn mening gevormd hebben. Iedereen moet zijn eigen inbreng kunnen hebben. En dan in de loop van de komende maanden gaan ze een beetje tot elkaar komen. En met een beetje mazzel 2023, 2024 heb je een antwoord.
Overigens hoeft het ook nog niet heel veel te betekenen dat Porsche en Audi erbij zaten. Hè?
Nee.
Die zaten er de afgelopen jaren ook al bij.
Nee, goed.
Om het onderwerp even af te sluiten met een quote van Sebastian Vettel. Bring back the fucking V12's.
Goed, over Jan dezelfde, in de straat gesproken.
is dat dezelfde Vettel die zich druk maakt over de bijen?
Ja. Ja,
het zag er wel heel schattig uit.
Ja, nee,
het was wel
zo
lief.
Is ook zo. Maar ik heb ooit staan te vertellen dat er stept over duurzaamheid en over groen en zo en over milieu. Dat één startende Boeing 747 in het eerste uur na de start, tijdens de start en na de start, meer brandstof verbrandt dan de Formule 1, alle teams met elkaar, in een heel seizoen.
Ja.
Ga je gang maar. Ik bedoel, als je het hebt over schaal van duurzaamheid en groen zijn.
Ja, dan moet je alleen niet even gaan kijken hoeveel Boeings er nodig zijn om het Verlaine Circus over de hele wereld te verhuizen. Maar dat is
nee, dat ben ik het een beetje eens inderdaad. Maar met groene motoren moeten ze dat ook. En met de Formule E moet dat ook. De Formule E kan wel zeggen dat het groen is. En Extreme E kan wel zeggen dat het groen is. Alhoewel Extreme E, geloof ik, met schepen de wereld overvaart. Maar al die sporten gaan de wereld over. En al die sporten hebben daar vliegtuigen en containerschepen voor nodig.
Nee, en uiteindelijk is het ook vooral het feit dat de Formule 1 motoren vooral gelinkt moeten kunnen worden aan het stratenauto.
Nou, dat zeker.
Want daarmee maak je uiteindelijk weer de modellen voor op de weg.
Nee, zeker. Dat is ook iets waar, en dat is goed dat je dat zegt, want ook daar heeft Toto Wolff aan gerefereerd. Hij zegt van ja, we kunnen hier in Europa wel dat zeggen en denken en willen. En we kunnen hier in Europa naar een maatschappij toe in 2030 waarin iedereen elektrisch rijdt. Dat zal ook vast gaan gebeuren. Maar de wereld is groter dan Europa. En als je kijkt naar alle auto's in de wereld, dan is Europa daar maar een heel klein onderdeel van. Ik bedoel, in de rest van de wereld, in Azië, Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, daar zullen tot in lengte van dagen gewoon meer auto's met verbrandingsmotoren blijven rijden dan dat er hier in Europa worden bijgebouwd elektrisch. En dat is ook een markt van de Formule 1. En die moeten we ook bedienen.
Ik had net een heel goed bruggetje over het vliegen, maar ja, die is nu weg, helaas. laatste nieuwtje nog even dan. De Grand Prix van Australië, gisteren bekend geworden, gaat ook dit jaar niet door. Komt niet echt als een hele grote verrassing, toch, Mark?
Nee, dat zat er wel een beetje aan te komen. Australië is behoorlijk krampachtig met het opengooien van de grenzen. Krampachtig niet in de negatieve zin bedoeld, overigens. Want ze hebben nu eenmaal de positie dat ze zich redelijk goed af kunnen sluiten voor het gevaar van buitenaf. Daar maken ze gebruik van. Dus ja, in die zin begrijp ik het wel. Dit zat er wel een beetje aan te komen. En ik denk ook wel dat het volgend jaar misschien nog wel een dingetje kan worden om weer daarheen te gaan. Maar goed, dat gaan we zien.
Ja, wel jammer, want ze hebben die hele baan verbouwd. Ik was wel benieuwd.
Nou ja, ik had niet echt heel veel grote verwachtingen van die baan. Of ben ik nu heel negatief?
Ja, het werd allemaal wat sneller. Sneller is meestal beter.
Sneller is altijd beter.
Er komt dus een plekje vrij. De 21ste race van het seizoen is daarmee afgelast. Plekje tussen de Grand Prix van Brazilië en Saudi-Arabië. Nu is het ook nog niet helemaal duidelijk of de Grand Prix van Brazilië wel doorgaat. Ja, er wordt nog altijd gesproken over een tweede race in Amerika.
Ja, een tweede race op Circuit of the Americas, inderdaad.
Ja. Of Indy.
Of Indy, dat zou ome Roger wel zien zitten, denk ik. Maar ik weet niet of dat ook zo ver gaat komen. Want ik denk dat dat logistiek ook nog wel weer wat haken en ogen gaat hebben om het hele circus binnen een week te verplaatsen. En ja, quota hebben ze sowieso wel iets goed te maken nadat ze er vorig jaar niet geweest zijn. Maar goed,
Race is overigens al stijf uitverkocht. En ze gaan volgens mij nog 20.000 kaarten extra in de verkoop gooien. Dus het ziet er wel goed uit daar in Texas. Eerst maar eens volgende week de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dan gaan we het onder andere hebben over de allereerste sprintrace. Of sprint qualifying, zoals die gaat heten, op de zaterdag.
Wil je het woord sprintrace niet noemen? Het is geen race. Het mag geen race genoemd worden.
Nee, geen sprintrace, alsjeblieft. Ja.
Het is een Lewis zelf sprint optocht. Maar goed, dat gaan we volgende week allemaal zien. Volgende week gaan we vooruitblikken.
Ik denk dat het voor Russell wel een goede... ik denk dat het voor Russell wel een goede race is. Mr. Saturday, joh. Die gaat knallen daar.
Nee, ik hoop niet letterlijk.
Sorry.
Maar goed, voor eigen publiek.
Sorry.
Volgende week dus gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Heb jij een vraag voor het panel? Stuur dan even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. En misschien komt die volgende week aan bod. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.